Vervolgens openen wij de schrift in het Oude Testament en lezen een gedeelte uit Psalm 119. En wel de versen 81 tot 88.
Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Op uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw toezegging. Terwijl ik zeide, wanneer zult gij mij vertroosten? Want ik ben geworden als een lederen zak in de rook. Doch uw inzettingen heb ik niet vergeten. Hoeveel zullen de dagen uw knecht zijn? Wanneer zult gij recht doen over mijn vervolgers? De hoovaardigen hebben mij putten gegraven, het welk niet is naar uw wet. Al uw geboden zijn waarheid, zij vervolgen mij met leugen. Help mij. Zij hebben mij bijna vernietigd op de aarde, want ik heb uw bevelen niet verlaten. Maak mij levend naar uw goede tierenheid, dan zal ik de getuigenissen uw mans onderhouden.
Tekst voor de verkondiging vinden u het in uw voorgelezen gedeelte en wel het eerste vers. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Op uw woord heb ik gehoopt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Jongens en meisjes, als u een verlanglijstje maakt, wat staat daar dan op? Jongelui, waar verlang je naar? Het onderzoek is gebleken dat veel mensen vandaag de dag verlangen naar waardering. Mensen verlangen naar liefde, naar vrede. Mensen verlangen naar zingeving. Aan de andere kant zijn er, en misschien onder ons ook wel, mensen die een sterk verlangen hebben naar materiële zaken. Een sterk verlangen naar geld, naar goed. De zaken waar wij naar verlangen, dat zijn vaak die zaken waarvan wij menen dat ze ons leven verrijken en zinvol maken. Dan mag ik u en jou vanmiddag eens vragen. Verlangt u ook naar God? Verlangt u naar Gods heil? In ons schriftgedeelte spreekt de dichter ervan in vers 81. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Ja, de jongens en meisjes zullen wel weten dat Psalm 119 die hele lange psalm is. Een psalm met maar liefst 176 versen. Maar weten jullie ook dat het een hele rijke psalm is? Want heel de psalm is als het ware één groot loflied. Eén groot loflied over Gods woord en zijn wet. Gods wet waarvan de schrift zegt dat die in ons hart geschreven moet staan. Zo profeteert de profeet Jeremia. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Maar is dat nou vandaag de dag ook de praktijk van uw, jou en mijn hart? Dat Gods woord, Gods wet in ons hart geschreven staat. Dat u eruit leeft. Psalm 119, een lofzang op Gods woord en wet. En de psalmist die beschrijft in deze psalm met oprechte en diepe gevoelens over dat woord van God. En daarbij hoor je niet alleen de liefde voor het woord, maar je hoort tegelijkertijd het heilig ontzag voor Gods woord. Ja, de psalmist realiseert zich heel goed van wie dat woord afkomstig is. Wie het is die spreekt door dit woord. Het is de Almachtige, de Heere. En de psalmist beschrijft in deze psalm zijn voor- en tegenspoed, of zijn ups en zijn downs, in het volgen van Gods woord. Bij het lezen van deze psalm, broeders en zusters, merk je dat hier iemand spreekt die dicht bij de Heere leeft. En toch. Toch blijft de psalmist om hulp vragen. Waarom doet de psalmist dat? Waarom wil deze psalmist graag meer begrijpen van Gods woord? Omdat hij overtuigd is van de wijsheid en de waarheid die Gods woord geeft. Hij begrijpt de rijkdom van Gods woord en van Gods wet. En hoe juist Gods woord en wet zijn leven zal verrijken. Vanmiddag sta ik met u stil bij het gelezen schriftgedeelte en in het bijzonder dat 81ste vers waar de psalmist zijn verlangen naar Gods heil uitspreekt. Boven de preek staat verlangen naar Gods heil. Dat is de eerste plaats verlangen uit de nood. In de tweede plaats verlangen met diepe ernst. En in de derde plaats verlangen die rust op goede grond. Verlangen naar Gods woord vanuit de nood, met diepe ernst, met rust op goede grond. Gemeente, het is u misschien in het gelezen schriftgedeelte wel opgevallen dat hier iemand spreekt die in nood is. Dat wordt onder andere duidelijk door die woorden van vers 83. Want ik ben geworden als een leren zak in de rook. De psalmist gebruikt het beeld van een leren zak. Zo'n leren zak, jongens en meisjes, die gebruikt werd om water of melk of wijn in te bewaren. Maar als zo'n zak leeg was, werd die opgehangen in huis. En de huizen in het Midden-Oosten zijn anders dan onze huizen. Daar kennen ze geen schoorstenen. Nee, als er in huis vuur gemaakt werd, dan ging de rook alle kanten op. Die moesten wegzoeken door het venster of door de deur. En wanneer die zakken daar dan hangen in zo'n huis, dan worden ze blootgesteld aan de rook en de roet die vrijkomt van het vuur. En zo'n leren zak had daaronder te lijden. Want door de rook verliest het leer zijn soepelheid. En door het roet wordt zo'n zak van buiten en van binnen helemaal zwart. Na verloop van tijd ontstaat er dan door uitdroging allerlei barsten en wordt zo'n leren zak onbruikbaar. Nou zegt de psalmist, zo ben ik geworden. Zijn leven heeft hij te maken gekregen met nood, met verdrukking. Het leven was verstikkend, zoals de rook verstikt. Hij kon bijna geen adem meer halen. Hij heeft zijn kracht verloren. Zijn weerstand is gebroken. Onbruikbaar. Vers 87 zegt het heel sterk. Dat hij bijna is vernietigd. En nu wordt er niet beschreven wat hem is overkomen. Wat de achtergrond van dit lied is. Zelfs de naam van de psalmist ontbreekt bij Psalm 119. Het zou zomaar David kunnen zijn geweest, u kent zijn leven. Maar we weten het niet. Wat we wel weten is wat de psalm ons vanmiddag zelf aanreikt. En uit deze psalm komt het beeld naar voren dat we te maken hebben met een jonge man. Als u iets verder leest in de versen 99 en 100, dan lees je namelijk, ik ben verstandiger dan al mijn leraren. En ik heb meer inzicht dan de ouderen. Je hoort een jongeman spreken. Een jongeman die in zijn leven al te maken heeft gehad met lijden, met moeite, met pijn, met nood. Ja, het is een herkenbare psalm. Misschien voor u als ouderen, maar jongelui, misschien ook wel voor jou als je te maken hebt met strijd, met moeite in je leven. Als je leven in deze maatschappij onder druk staat, als er zoveel van je wordt verwacht. Vermoedelijk is deze psalm geschreven in een tijd van vervolging en overheersing door vijanden. Want de psalm spreekt duidelijk over vervolgers, over hoogmoedigen die een kuil hebben gegraven voor de psalmist, over wetteloosheid, over leugen, over vernietiging. Ja, juist vanwege Gods woord en wet hebben ze de psalmist vervolgd. Hebben ze voor benauwdheid gezorgd in zijn leven. En vers 109 zegt de psalmist: mijn leven is voortdurend in gevaar. En toch vergeet ik uw wet niet. En met deze woorden gaat dat beeld van die leren zak spreken. Die leren zak die daar hing in het huis en voortdurend bloot werd gesteld aan de rook. En tegelijkertijd, gemeente, moeten we er niet vreemd van opkijken. Verdrukking. Nood. De apostel Paulus zegt tegen de gelovigen dat ze niet vreemd moeten opkijken als ze verdrukt zullen worden. Want, zegt hij, dat is de gemeenschap aan het lijden met Christus. Satan keert zich in vijandschap tegen Gods kinderen. Dat beeld wordt duidelijk in Openbaring 12. En Openbaring 12, waar te lezen is hoe de draak de kind en de vrouw probeert te grijpen. Maar als het hem niet lukt om het kind en de vrouw te vernietigen, dan richt hij zich op de overige van haar nageslacht. Want we lezen: en de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. En wie zijn dat dan? En wat volgt daarna? Die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Satan voert strijd, voert oorlog tegen de gemeente. Dus hoeven ook u, jij en ik, wij er niet vreemd van op te kijken wanneer wij moeten lijden om Christus wil. Wanneer wij te maken krijgen met verdrukking, met vervolging. Het kan soms in het klein. Gisteren was ik bij een bijeenkomst van Stichting de Ondergrondse Kerk. Waar een Amerikaanse predikant sprak die 2 jaar in Turkije in de cel had gezeten. Hij zei: de Westen krijgt te maken met verdrukking. En dan misschien niet zo zoals in Noord-Korea of in China. Hij zegt: de verdrukking zal plaatsvinden op sociaal gebied, financieel gebied. En dat kan je zomaar overkomen. Die collega die je belachelijk maakt omdat je spreekt dat je zondags naar de kerk bent geweest. Jongens en meisjes, dat je op school gepest wordt. Omdat je de Heer Jezus lief hebt. Of omdat je ouderwets gevonden wordt. Omdat je op zondag niet meegaat met dat personeelsfeestje. Of dat andere feestje wat er is. Verdrukking. Niet vreemd van opkijken. En toch, je raakt er nooit verzoend mee. We willen zo graag onder die druk vandaan komen. Ook de psalmist van Psalm 119 erkent in zijn lijden Gods heilzame kastijding. En toch smeekt hij om verlossing. Meent een christenleven is een strijdend leven. Een leven door verdrukking en beproeving heen. Maar door die verdrukking en beproeving heen brengt God het zuivere goud van het geloof en de hoop tevoorschijn. En nu is het zo dat de Heer niet altijd direct voor uitredding zorgt. Nee, de Heer laat soms wachten. En dat maakt de strijden zo zwaar. Diezelfde predikant gisteravond, die heeft 2 jaar in de gevangenis gezeten in Turkije en het was geen succesverhaal. Hij zegt: ik heb 2 jaar moeten wachten. Ik heb 2 jaar de Heer gemist, gezocht, gebeden, gesmeekt. Maar ik heb de Heer niet ervaren in de gevangenis. En toch heeft hij me vastgehouden. Nee, de Heer laat soms wachten. En bij de psalmist zie je diezelfde diepe nood. Vanwege zijn vervolgers. Waarbij hij de troost van God mist. Hij voelt zich lichamelijk en geestelijk als zo'n leren zak in de rook. Onbruikbaar. En misschien herkent u en herken jij het ook wel in je leven. De nood en het lijden in je leven nemen toe. Je hebt het gevoel dat je krachten bezwijken. En je bidt tot de Heer en het lijkt zo vergeefs. Want het is net alsof de Heer niet hoort. Of erger nog, je vraagt je af of de Heere er nog wel is. En die vraag die kan je kwellen. Die kan je bezighouden. En mensen kunnen spottend tegen je zeggen, waar is die God van jou nou? Misschien herken jij iets van die nood. Van die geestelijke strijd. Die vragen of het nog wel zin heeft om de Heere te dienen. En je hebt het misschien meerdere keren gezongen met Psalm 103. Treft iemand druk? Hij wil de druk verlichten en hart en mond vervullen met zijn vreugd. Maar je kan ook momenten hebben dat je denkt, wat heb ik eraan? Ja, dergelijke vragen legt de boze aan de deur van uw en jouw hart. En zo probeert de duivel onze benauwde zielen bij de Heere weg te trekken. Maar de Heere gebruikt de nood juist om ons meer naar zich toe te trekken. Het is als een plant die in een donkere hoek wordt gezet. En die het maar niet kan laten om het licht op te zoeken met zijn bloem, met zijn stengel. Ja, als het aan ons ligt, dan waren we al lang afgehaakt. Waren we onder de druk bezweken en hadden we de Heere vaarwel gezegd. Maar er is er één die in de diepste nood volledig verlaten werd. En in die bange nood toch uitriep, mijn God, mijn God. En het is om zijnentwil dat God de zijnen nooit meer zal verlaten. Al lijkt het soms wel zo. Dus daarom, degene die in de Heer Jezus Christus is en in hem gelooft, je bij de Heere terecht mag komen. Mag ik eens vragen, kent u dat nou ook in uw eigen leven? Dat ondanks de nood, de moeite, de vragen, dat je toch hebt leren zeggen, mijn God, mijn God. En daarmee komen we bij dat tweede punt, die diepe ernst. En gemeente, je hoort de psalmist als het ware bidden. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. De psalmist verlangt zo naar het heil van de Heer. Maar wat is dat nou? Het heil van de Heer. Het woord heil komen we in de Bijbel vaak tegen als uitredding uit de nood. Dat de ellende wordt weggenomen. Dan kunnen we denken aan de bevrijding uit de ballingschap, de terugkeer. De bevrijding uit Egypte. De nood wordt weggenomen. Maar bij het heil gaat het dieper. Het Hebreeuwse woord heeft iets in zich van opkomen uit de benauwdheid. Als het ware klem zitten tussen twee muren waar je niet uit kan komen. Opgesloten zitten. En dan is er verlangen naar bevrijding, naar verruiming. En het heil is een weldaad waarbij dan het hele leven betrokken is. Het is de redding van een mens die weer adem kan halen. Die door de Heere weer nieuwe kracht krijgt. Dat de Heere gered heeft, als het ware uit de engte heeft weggenomen. Het is zoals David zegt in Psalm 138. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Dat is waar de psalmist om is te doen. Ja, natuurlijk verlangt deze psalmist naar bevrijding van zijn vijanden. Dat de druk wordt weggenomen. Maar wel zo dat hij in die bevrijding deel krijgt aan Gods heil. Het heil dat zich niet beperkt tot de buitenkant van zijn leven. Maar tegelijkertijd redding van binnen is. Vernieuwing van het hart. Ja, dat de ziel weer adem kan halen. Dat het volle heil van Gods liefde en genade geproefd en gesmaakt mag worden. Nou, dat verlangen naar Gods heil houdt ons vanmiddag een spiegel voor. En het maakt ons tegelijkertijd misschien wel beschaamd. Want hoe vaak zijn wij niet tevreden met alleen die uitwendige bevrijding. Zijn we tevreden als de druk maar weg is, als de vervolging maar weg is, dat we ons leven weer op kunnen pakken? We lijken wat dat betreft al op Farao. Farao die tevreden was als een plaag weer weg was. En vervolgens verhardde hij zijn hart weer. En daarom moeten we ons ernstig afvragen. Of we genoegen nemen met alleen het wegnemen van de moeilijkheden in ons leven. Of dat er in ons leven ook oprecht verlangen is naar Gods heil. Dat de Heer onze ziel redt en in de ruimte zet. Met andere woorden, en laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, jongelaar. Verlangen wij ernaar dat God onze problemen oplost, zodat we weer verder kunnen leven? Of verlangen wij ernaar dat onze ziel gered wordt? Dat we door schuldbesef getroffen en verslagen worden. En verlangen naar redding en verlossing. Troost voor onze ziel. Dat God de Vader u en jou uit genade aanziet in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Met de woorden van het avondmaalsformulier, alsof u nooit enige zonde had gedaan. Dat is heil. Dat is waar de psalmist om bidt. Zijn troost ligt in de redding die hij van de Heere ontvangt. Voor leven en ziel. En zo wentelt hij al zijn zorgen in geloof op de Heere die uitkomst zal geven. Men vraagt zich af, wanneer zult u mij troosten? Wanneer doet u mij weer ademhalen? Wanneer haalt u mij weg uit die engte? Na zoveel nood, na zoveel tegenspoed. Kent u dat gebed in uw leven? Verlangen naar redding en troost. Wanneer, Heer, redt u mij, helpt u mij, verlost u mij? Er komt nog wel eens mensen tegen die alleen maar klagen. Ik zou bijna kunnen zeggen, hun hele leven is een klaagzang. Maar dan is er wel iets mis. Dan ontbreekt het ten diepste het verlangen om ook uit die klacht, uit die ellende weggenomen te worden. Zo zijn er mensen die hun hele leven klagen over zonde en schuld. Zonder dat die brandende levensvraag gesteld wordt, hoe word ik van mijn zonde en schuld bevrijd? Dat komt misschien wel omdat we de zonde nog te veel lief hebben. Dat we de zonde zo makkelijk vergoeilijken. Ja, ons hart is zo arglistig. Laten ook wij ervoor waken dat ons klagen ons niet verder van het helspoor laat afdwalen. Maar dat we ook leren vragen, hoe word ik van mijn zonde en schuld bevrijd? De Heere zegt in zijn woord, geef mij je hart. God vraagt waarheid in het binnenste. De vraag die vanmiddag misschien wel gesteld moet worden, is of u, ouderen, jij, jongeren, wil jij dat je ziel gered wordt? Is er een oprecht verlangen naar Gods heil in uw en jou en mijn leven? Zodat je met de psalmist uitroept, Heer, wanneer zult u mij troosten? En ja, de Heere laat ons wel eens wachten. En die weg wordt ons wel eens te veel. Maar houden we ondanks alles dan toch onze ogen op God gericht? Blijven we zijn heil verwachten? Ben jij als die plant die getrokken wordt naar het licht? Of geven we makkelijk op? Zien we ten diepste op onszelf of op anderen en verwachten we daarvan? Het is niet makkelijk om dat hels verlangen vast te blijven houden. Er zijn mensen met zonde, met schuld, die struikelen en die vallen. En de duivel doet er alles aan om u en jou bij de Heere weg te trekken. Wat komt er veel uw en jouw leven binnen via allerlei kanalen? Allerlei geluiden die zeggen, volg mij nou. Als je dit doet, dan komt het goed. Als je dit koopt, dan is je probleem opgelost. Allerlei zaken waar we ons vertrouwen op moeten stellen. We kunnen zomaar te maken krijgen met geestelijke vermoeidheid en matheid. Waardoor ons gebed verstomt en we onze Bijbel maar dicht laten en die ligt te verstoffen in huis. En zo van de Heere afdrijven. Mag ik vanmiddag eens aan u en jou vragen, hoe staat het met uw heilsverlangen? In Psalm 119 horen we een ziel die door de nood gedreven zich tot God om troost begeeft. En daarbij gaat het niet alleen om zijn uiterlijke nood, het gaat ten diepste om het missen van Gods nabijheid, zijn redding in zijn leven. Daarom blijft hij verlangen naar Gods heil. Dat heil dat hij van verre ziet liggen. En wat is dat een heerlijk, een wonderlijk volhardend verlangen. De psalmist is bijna bezweken. Maar hij blijft tot de Heere gaan. Ook al is het met een klacht. Dat hij bijna niet meer kan. Dan vraag je je af, hoe kan een mens, hoe kan een gelovige zo volhardend bidden en zo volhardend hopen? Maar gemeente, is dat niet omdat het Gods geest zelf is die dat verlangen opwekt? Is het niet omdat de Heer Jezus Christus zelf stand heeft gehouden in de zwaarste verzoeking, in de diepste nood? En hij heeft op God vertrouwd in nood en dood. En zo heeft hij het heil voor de zijnen verkregen. En als de overste leidsman en voleinder van het geloof, is hij het die het heil door zijn geest toepast aan allen die de Vader hem gegeven heeft. Je zou kunnen zeggen, in zijn volharding ligt hun volharding. Alleen in en door hem volharden ze in heilsverlangen. Want je zou kunnen zeggen, en vergeef me de vergelijking, wie in de Heere Jezus Christus is, is als een trekvogel. Jongens en meisjes, trekvogels, dat zijn die vogels die hele lange afstanden afleggen. Helemaal vanaf Afrika, helemaal naar het noorden vliegen. En wat komen ze een mooie plaatsen tegen. Maar ze blijven er niet. Nee, ze gaan weer door. Hun innerlijke drang drijft hen voort. De innerlijke drang naar hun nesten, naar de broedplaatsen in verre oorden. Zo komt de gelovige dit leven de mooiste plaatsen tegen. Maar wie in de Heere Jezus Christus is, blijft daar niet. Omdat de Heere een innerlijke verlangen heeft gegeven naar een heil. Naar de betere oorden. Het is de Heere die hem voortstuurt door zijn geest. Om rust te vinden bij hem. Bid maar of de Heere dat verlangen in uw en jouw hart wil leggen. Daarmee komen we op dat laatste punt. Dat verlangen dat rust op goede grond. Misschien heb jij tijdens de preek wel even gekeken naar die psalmist. Je hebt je leven daarna gespiegeld. En je hebt gezien van dat verlangen, de volharding. Dan moet je concluderen, wat schiet ik dan tekort? Wat is er dan weinig diepgang in mijn leven? En wat ontbreekt de ernst mij vaak? Tegelijkertijd mag het ons bemoedigen als we ons herkennen in de psalmist. Als je mag weten van Gods werk door zijn geest en woord in ons leven. En je kan je afvragen, waar haalt de psalmist die volharding, die ernst en die troost dan vandaan? Nou, juist bij datgene wat hij zo lief heeft. En wat hij bezingt in deze psalm. Namelijk Gods woord. Het is de Heere die werkt door zijn woord en door zijn geest. En de psalmist die weet ervan. Hij zingt er die hele psalm van. Het is één grote lofzang op Gods woord en wet. Dat woord waar wij zo slordig mee om kunnen gaan. Waar wij zo ongelovig mee om kunnen gaan. Dat we soms zo makkelijk dichtklappen en naast ons neerleggen. Je moet weten, van de 176 versen in deze psalm is er slechts één vers dat niet verwijst naar de Heer. Vers 122. En in ons schriftgedeelte worden we onderwezen dat alleen Gods woord die vaste grond is. En in ieder vers komt het terug. Uw woord, uw belofte, uw verordeningen, uw wet, uw bevelen, het getuigenis van uw mond. Nauwelijks heeft de psalmist uiting gegeven van wat er in zijn hart leeft, of hij vlucht alweer naar het woord. Zijn ziel is bezweken van verlangen naar Gods heil. En dan volgt gelijk achteraan: op uw woord heb ik gehoopt. Gods woord, Gods beloften geven hem het voedsel aan zijn verlangen. Daaruit is zijn verlangen geboren. Daardoor wordt hij versterkt. Calvijn zegt het heel sterk. Hij zegt: het heil of de redding is de daadwerkelijke verlossing. Terwijl het woord ons nog houdt in de toestand van verwachting. Maar hoewel God niet dadelijk op zichtbare wijze geeft wat hij belooft, biedt hij ons dat heil nergens anders aan dan in het woord. Daarom leert men toch ook op geen andere wijze hopen dan door te steunen op het woord. Het woord gaat aan het heil vooraf. Het is de spiegel waarin ons het heil wordt geopenbaard. En wanneer daarom de psalmist uitziet naar het heil, zegt hij mij terecht dat hij aan het woord heeft gehangen tot zijn ogen het hem begaven. Onze meisjes, jongelui, wil je de Heere Jezus Christus leren kennen in je leven? Wil je horen van zijn verlossing en genade? Hij laat zich vinden in het woord. We kunnen God kennen door zijn woord. Haast je daarom naar het woord. Je zou kunnen zeggen: de omgang die wij met Gods woord hebben, laat ons de toestand van ons geestelijk leven zien. Want hoe minder omgang met Gods woord, hoe ongezonder ons geestelijk leven is. Mag ik dan vanmiddag eens aan u en jou vragen: hoe is nou de omgang van u met het woord? Jongens en meisjes, lees je dagelijks uit de Bijbel? Ouderen, zoekt u de Heer op in zijn woord en luistert u naar zijn stem vanuit het woord? Is het woord u en jou al dierbaar geworden? Verlangt u ernaar dat de kennis toeneemt? Verlangt u ernaar om de stem van de Heer te horen? Of zoals Luther het zei, die de Bijbel vergeleek met een rijk beladen vruchtenboom, waaraan hij heeft geschud en hij zegt: er vielen heerlijke, kostelijke vruchten in mijn schoot. Of zoals de apostel Petrus ons in zijn eerste brief oproept met de woorden: en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, dat u daardoor mag opgroeien. En zo wil de psalmist, broeders en zusters, jongelui, u en jou vanmiddag jaloers maken. Jaloers maken naar het woord van God. Ja, wij worden jaloers gemaakt naar het levende woord. Naar de Heer Jezus Christus en wie ons heil is. Jaloersheid om in geloof hem te volgen, hem te dienen. Om vrucht te dragen. Om het alleen van hem te verwachten. De psalmist ziet vol verlangen uit naar Gods heil. En daarmee keek hij in de toekomst. Hij verwacht het van Gods belofte, de belofte dat de Messias zou komen. En hij is gekomen. Gods heil is gekomen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. die in de weg van lijden en sterven heil heeft gebracht voor zondaar. Gemeente, we hebben zoveel meer dan die psalmist die alleen maar in de toekomst kon kijken. En het verwachten. We hebben een redder en zaligmaker die is gekomen in de Heer Jezus Christus. En die zal komen. In hem is de belofte in vervulling gegaan. In Christus is het heil gekomen en hij wordt ons gepredikt. In al zijn rijkdom in het woord van God. Dat dat toch tot diep tot ons door mag dringen. En dat u, jij en ik, dat we die rijkdom persoonlijk leren verstaan. Dat we bouwen op het woord. En zo ons heilsverlangen toe mag nemen. Ja, zalig wie kinderlijk leert geloven. En gehoorzaam is aan Gods stem. Dat in zijn woord tot ons komt. Die met schuld beladen zijn hoop bouwt op het heil dat God ons heeft verkondigd in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. De Zoon van zijn liefde. Die in de nood alles heeft volbracht voor dit tijdelijke en het eeuwige leven. In hem is ons heil. Ja, in hem alleen. Bid u het met de psalmist mee. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Ja, op uw woord heb ik gehoopt. Wie zo Gods heil verwacht, zal nooit bedrogen uitkomen. Amen.